Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Ja, staat alles goed?
Bij mij wel, ja.
Ja, oké. Okay. Je zat nog aan je microfoon te rommelen, dus ik dacht...
Ja, ik rommel graag aan mijn microfoon.
Oh ja, dat is het. Oké, nou. Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En het thema van deze aflevering is manga. Dat betekent eigenlijk dat we gewoon van voor en achteren gaan werken vandaag, Kurt.
Ja, dus ik moet dan eigenlijk de tekst beginnen met te zeggen dat onze vaste afsluiter Bas Schudeboom er weer bij zal zijn. Daarna praten we met uitgever Pelkmans, die zwaar inzet op de vertaling naar het Nederlands van manga. En tenslotte bellen we met Ish Ait Amou, danser, auteur en regisseur die een ongebreidelde liefde voor manga koestert.
Oh, we gaan niet de hele aflevering achterzoeken.
Nee, dat
alleen
gaan we
jouw
niet
intro.
Dat is te moeilijk.
Oké, okay, let's go.
Let's go.
Live vanuit Studio Rotselaar is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Nou, en voor de oplettende luisteraar, Studio Rotselaar.
Ja.
We zitten bij jou, Kurt, dat is alweer even geleden.
Dat is echt lang geleden, ja.
Nou, dat is wel echt, leuk.
Ja, ik vind het ook leuk. Ja, welkom.
Ja,
welkom,
ja, fijn om hier weer te zijn, dankjewel. Ja, het water smaakt anders.
Ja, grondsmaak.
Oh, dat, yes, dat is het.
Ja.
Hey, maar jij bent ergens geweest laatst. En ja, dat wil je even met ons delen.
Het ding is, het moet nu lukken. Het kwam een beetje uit met het thema. Maar ik ben dus naar Stavelo gegaan. Daar de Ardennen, onze mooie Ardennen.
Stavelo, oké. Okay, mooi.
Ja, een mooi dorpje met een fantastische abdij. En in die abdij is een tentoonstelling te zien van de prentkunst tot de manga.
Oké. Okay.
Ja. Dus ja, daar ben ik natuurlijk naartoe gegaan.
Past bij deze aflevering.
Ja, echt waar. En het verbaast me enorm, want ja, die abdij is eigenlijk al best wel mooi en indrukwekkend om daar rond te wandelen. Maar ze hadden er eigenlijk best wel hun werk aan gedaan. Dus je ziet echt wel Japanse prentenkunst, echt van vroeger, de golf van Hokusai. Echt wel de memorabele beelden. Je leert echt wel de Japanse prentenkunst kennen. En dan moest je nog naar een zolder gaan, twee verdiepingen hoger. En dan kreeg je nog een portie manga erbovenop.
Okay.
En ja, oké, okay, misschien niet enorm populair en enorm hoogstaand of dit of dat, maar eigenlijk echt wel best interessant. Dus, en Stavelo is gewoon een mooi dorpje. Je kunt er wandelen. Ik heb er daarna nog 7 kilometer gaan wandelen. Dus perfect gedaan. Plus, het is ook vlakbij Francorchamps, het circuit van Francorchamps. Ah. Dat betekent Vrouard. Dus je komt ook Michel Vaillant tegen in Stavelo. Dus dat pak je ook nog eens een keer helemaal mee. Dus eigenlijk is dat de perfecte uitstap. Ik kan alleen zeggen, ik zou de ballen in het restaurant niet nemen, maar de forel wel.
Nee, okay.
En het abdijbier zeker drinken. Voilà.
Ah, dat altijd. Dat altijd. Sowieso altijd.
Sowieso.
Maar heb jij iets met manga dan eigenlijk?
Ja, dat is strip, hè. Dus ja? Dan heb ik er iets mee.
Okay. Ja, dat is voor mij is dat een genre dat echt... eigenlijk moet ik dat gewoon nog ontdekken.
Nou, wel, dan ga je vandaag veel leren.
Nou, laten we dat gaan doen. Laten, okay. Laten we dan snel beginnen.
Oké. Okay.
En we gaan het dus over manga hebben. En dat doen we met Ish Ait Amou. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Bekend als danser, auteur, regisseur. Maar wat minder bekend is, dat hij ook een uitgesproken liefde heeft voor manga.
Ja, ik had dat ergens opgevangen. En ik ben blij dus dat we hem nu te woord kunnen staan. Want we kennen hem als performer of schrijver. Maar vandaag gaan we hem dus als lezer leren kennen. Als liefhebber, als iemand die... En dat denk ik echt wel ook zijn inspiratie vindt. Tussen al die zwart-witte pagina's vol met snelheid en expressie en grote ogen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat Ish ervan gaat vertellen.
Ja, je weet het wel mooi te vertellen, Kurt. Dag Ish.
Hallo, hallo.
Hallo.
Dag allemaal.
Ja, enorme manga-liefhebber dus.
Ja, klopt. Ja.
Hoe is dat begonnen voor jou? Weet jij nog welke titel jij als eerste gelezen hebt?
Ja, ik weet nog heel goed eigenlijk. Wij keken vroeger, ik ben dus geboren en getogen in Vilvoorde. En wij keken vroeger alleen maar naar Franstalige televisie. En we hadden dus een Franstalige zender, TF1. En elke ochtend lieten ze anime's zien. En dat zijn dus, laten we zeggen, de tekenfilms van de manga.
Ja.
Daar heb ik eigenlijk mijn eerste anime gezien. En dat was in het Japans Saint Seiya. In het Frans was het Le Chevalier du Zodiac.
Ja.
Van Kurumada.
Ja.
En toevallig was er een vriend van mij en zijn oudere broer. Die had een collectie van manga's thuis liggen. Dus op een dag was ik op bezoek bij hem, we waren aan het spelen en ik liep voorbij de kamer van zijn grotere broer en de deur was open en ik zag een bibliotheek vol met manga's en ik zag dus ook Saint Seiya. En ik had hem dan gevraagd of ik het mocht lezen van zijn oudere broer. Hij deed er in het begin een beetje moeilijk over, want je moet weten, mensen met manga's en in collecties zijn altijd heel kieskeurig aan wie ze iets lenen en wie. Ja.
Maar nou, stripjes hebben ze ook, hoor.
Ja, ik mocht ze, als ik me niet vergis, zijn het er 27 volumes in het Frans, of 28. Mm-hmm. En ik mocht ze per twee meenemen. Dus ik las er twee uit. Het was in het Frans en dan bracht ik de 1 en 2, dan kreeg ik 3 en 4. En dat was mijn allereerste manga dat ik heb gelezen, Saint Seiya van Kurumada. Ja. En dan natuurlijk had hij dan een bibliotheek waar ik dan andere manga's zag. En dan zo ben ik dan beginnen lezen, andere manga's beginnen lezen. Ja. Maar mijn allereerste was Saint Seiya.
En wat was dat dan wat jou zo aantrok in die manga? Dat je daar bijvoorbeeld bent gegaan en niet zoals de gemiddelde Vlaming voor Suske en Wiske en Jommeke?
Ik denk zeker die manga's die ik in het begin heb gelezen zijn shonen manga's. Dat is voor een bepaald doelpubliek dat ik toen was, nog steeds eigenlijk een beetje. Maar het gaat altijd eigenlijk, de hoofdpersonage is een underdog. Is iemand die misschien niet de sterkste is of de slimste is. Of die start met heel wat moeilijkheden in het leven. Maar die dan uiteindelijk toch dankzij mentors en dankzij discipline en dankzij een soort van kracht dat hij altijd heeft gedragen, dan de grote held wordt van het verhaal. En ik vond het heel, ook al bijvoorbeeld Saint Seiya speelt zich af, dus een beetje eigenlijk de Griekse mythologie. En, maar daar was iets heel herkenbaars van iemand die misschien niet de beste was, maar die dan toch nog iets zou kunnen doen met zijn leven, de grote held zou kunnen worden. En ik denk als je klein bent, is er altijd de twijfel of jij wel een talent hebt, of jij wel goed genoeg bent. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd was het ook een verhaal van vriendschap, want ze waren met vijf en ze gingen op missie samen. En dan is er echt een broederschap dat zich ontwikkelt. En dat was ook herkenbaar met al mijn vrienden in de buurt. Dus ik denk dat het verhaal van de underdog meestal heel centraal stond in ons leven vroeger. En dan ook heel herkenbaar in die manga. Ja.
Maar is dat dan echt het grote verschil met de Europese strip? Is het daarom dat je niet... ik weet het eigenlijk niet of je ook Europese strips leest, maar...
Veel minder. Maar toen ik er een paar heb gelezen, ik denk Japanners zijn extreem creatief. Mm-hmm. En die durven ook heel vaak buiten de lijntjes te kleuren, waardoor dat die verhalen eigenlijk heel, soms heel bizar zijn, heel speciaal, maar de kern is heel erg universeel. Ja. En voor mij was het altijd de creativiteit. Als ik bijvoorbeeld, ik las af en toe, ik ben nu even de naam vergeten, met zijn kale hoofd en... wat zijn een paar van de Vlaamse strips die
Nero.
Heel goed zijn?
Bedoel je denk Nero?
Nee, ook
oh,
niet.
Met zijn kale hoofd.
Lambiek, ja, Suske en Wiske.
Ja, hij heeft zo haar aan de zijkant.
Ja, dat zal het toch Lambiek zijn, denk ik. Ja.
Lambiek
ja,
van Suske en Wiske.
Nee, Suske en Wiske ken ik wel.
Ah ja, oké. Okay, dan heb je een kale kop. Maar, ja, oké. Okay, het is een quizvraag.
Maar ja, het was herkenbaar. Het was een beetje zo... Het speelde veel meer op de humor en ik verstond ook de humor niet zo goed, de Nederlandstalige humor natuurlijk, ja. Omdat ik ook Franstalig ben opgegroeid, dus daar zit al wat een verschil van in termen van humor. Maar het leek een beetje te veel op de straten die ik kende en die andere verhalen waren echt ja, ongelooflijke verhalen. Of ze vonden plaats in Japan en dat was dan heel anders, of het was verankerd in een bepaalde mythologie, waardoor dat de artistieke keuzes die werden gemaakt eigenlijk heel leuk waren om naar te kijken. Ook de tekeningen, als je kijkt naar de tekeningen die daartussen zaten, het was ongelooflijk om naar te zien. Dus je had het gevoel dat je op een jongeling... Ja, heel expressief. Je had het gevoel dat je al naar kunstwerk aan het kijken was. Mm-hmm. Zonder te weten wat kunstwerken waren, maar het had iets bijzonders dat je dacht van dit is best uniek. Dit is niet iets dat ik... En terecht, want als ik dan met mijn vriend af en toe naar de bibliotheek ging om iets op te zoeken, boeken op te zoeken of wat dan ook, of strips, ik herkende niets van wat dat ik herkende in die Japanse manga. Dus voor mij was het de expressie, de humor ook, en dan... Ja, het sprak me aan op verschillende manieren.
Een straf eigenlijk. Hè. Het zijn ook meestal heel epische dingen. Hè.
Het zijn grote avonturen. Ja, ja. Maar los daarvan, omdat als ik ouder werd bijvoorbeeld, dan begon ik andere zaken te lezen. En En dan voor een iets oudere doelpubliek, wat ze ook de seinen noemen, binnen in de genres, dus ongelooflijke thrillers, bijvoorbeeld politietrillers. Death Note is er een heel bekende van. Ja. Ja, een fantastische reeks, maar van 12 of 13 volumes. Dus het was echt ook beperkt in de verhaallijnen. Mm-hmm. Maar ook andere zaken over Tweede Wereldoorlog. Dat was altijd heel, heel, heel goed geschreven. Er is eentje dat ik net heb gelezen, onlangs alvast, Pelileu. En dat gaat over een mangaka, dus iemand die manga's tekent. En die moet... tijdens de Tweede Wereldoorlog, een Japanner, en hij moet zijn legerdienst doen. En hij kan echt niets, hij kan alleen maar tekenen. En hij bevindt zich op een klein eilandje waar de Amerikanen en de Japanners het tegen elkaar hebben, omdat het een heel strategische plek is voor de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dat is een belangrijke luchthaven. En dus je zou denken, dit is een verhaal voor de Tweede Wereldoorlog. Ik vond al de insteek interessant om een mangaka, want zijn rol was dan tijdens die legerdienst daar ter plekke, was dan om brieven te schrijven naar de families van de overledene soldaten. Maar altijd helden daden. Dus het was belangrijk om het signaal uit te sturen in Japan dat wie ook stierf op het front altijd in een bepaalde heldendaad was gestorven of tijdens een heldendaad. Mm-hmm. Maar dan de keuze die ze hebben gemaakt, alle personages zijn precies kleine kinderen. De creativiteit om dan dat verhaal, dat gruwelijk is, ook in de tekeningen, maar dan, je ziet geen enkele volwassenen. Het zijn allemaal precies kleine kindjes die daar zijn. Dat is typisch Japans. Is dan een verhaal vertellen, maar dan kiezen voor een heel andere vorm.
Ja, want er zit eigenlijk ook best wel wat volwassen genres in heel het geheel.
Ja, zeker.
Maar het is dan wel opvallend dat zelfs in die manga, dat er daar van die heel expressieve dingen ineens gebeuren, die niet realistisch zijn, terwijl een Europese graphic novel gaat dan misschien al iets eerder naar dat realisme gaan.
Ja, daar is een heel andere kijk naar hoe dat we verhaal vertellen. En dat is ook wat me aantrekt. Is het alvast als schrijver zelf en als regisseur zelf, het is wat mij inspireert om te weten wat de kern is van wat je wilt vertellen, maar tegelijkertijd niet bang zijn om soms radicale keuzes te maken in de vorm. Mm-hmm. Al indien ze je boodschap versterken. Ja. En ik denk bijvoorbeeld, de Pelileu is een goed voorbeeld. Ik ben er vrij zeker van dat als het anders was getekend, laten we zeggen, op zijn Europees, dan had het een heel andere impact gehad op de lezer. Het is ook de enige manga dat ik ooit heb gelezen en dat ik moest huilen tijdens de laatste volume. Mm-hmm. Omdat het zo'n impact had, dat ik een paar traantjes liet gaan en... Ik ben er vrij zeker van dat dat ook te maken heeft met de vorm. En Japanners durven nu eenmaal heel wat zaken.
Ja.
Dat wij af en toe, bij ons zit er wel een beetje, soms te veel misschien respect voor de voorgangers. Mm-hmm. Misschien is het dat, een beetje te veel respect voor de tradities die er zijn en die bestaan binnenin ons verhalencultuur, of het nu in de tekeningen zijn, of de realisme, of ook soms structuur van hoe dat we een verhaal vertellen. Waar dat zij daar echt... echt durven experimenteren.
Maar ik ben toch wel geïnspireerd door wat jij nu zegt. Ik ben een liefhebber van gewoon klassiek, Suske en Wiske, Kuifje. Waar moet ik beginnen als ik een manga wil gaan lezen?
Wat lees je graag? Wat voor verhalen? Er zijn er zoveel.
Ja.
Suske en Wiske.
Ja. Nee, ik hou ook van een mooie graphic novel. Gewoon een mooi verhaal met een beetje... een laag en diepgang daarin. Maar ik hou inderdaad ook wel een beetje van de klassieke avonturen, ja.
Ja, ik zou je echt die Pelileu zou ik je echt aanraden. Nu weet ik niet. Dat zal waarschijnlijk een Engelstalige versie zijn. Nederlandstalige is er niet. Mm-hmm. Maar deze zou ik echt lezen. Het is... Ik kan me niet inbeelden dat iemand de reeks zou lezen en het niet zou vinden. Het verhaal is gewoon zo sterk. En de personages en hun bogen en de creativiteit, ik denk dat het samenhangsel van heel wat sterke punten. Deze vond ik heel goed als een gewoon heel leuk avonturenverhaal. Dan vond ik bijvoorbeeld The Promised Neverland. Het zijn 20 volumes, denk ik. Vond ik ook geweldig om te lezen. Er zijn er eigenlijk zoveel. Dan heb je ook alles wat behoort tot de genre van de sport, bijvoorbeeld. Je hebt heel bekende sportreeksen die ook ongelooflijk zijn om te lezen. Maar ik zou starten met Pelileu misschien. Okay. En Death Note, heb je Death Note al gelezen?
Nee, ik heb er helemaal niks van manga gelezen.
Ah, Death Note moet je zeker lezen.
Ja?
Death Note, ja, dat zijn goden. Shinigamis noemen ze dan. Enfin, misschien niet goden meteen, maar ze hebben een boek en ze zijn aan het kijken naar de wereld. Ze zijn helemaal boven daar ergens. En omdat ze zich vervelen, beslist er eentje om zijn boekje te gooien op aarde. En een boek heeft een speciale kracht. Dus als je de naam schrijft van iemand, sterft hij binnen de 60 seconden. Ja. Als je schrijft hoe dat ze sterven, dan sterven ze ook op die manier. Maar bon, je hebt een lijst van regels die ook geschreven zijn in het boek. En omdat ze zich vervelen, gooien ze het op aarde. En dat landt in de handen van de zoon van een inspecteur. En die ziet eigenlijk wat er gebeurt in de wereld. Er zijn mensen die de gevangenis in gaan en weer vrijgelaten worden. Dit en dat. En op een bepaald moment beslist hij gelooft niet echt in dat boek, maar hij beslist dan om een naam te zetten van een van die gevangenen die vrij wordt gesproken. En hij merkt dat het boek werkt. En dan gaat eigenlijk, dan begint hij een beetje gek te worden, want hij gebruikt het boek te pas en onpas in zijn wereld. En dan heb je een andere detective die hem probeert te vinden wie het is. Maar eigenlijk de moraliteit gaat, wat gebeurt er met de mens als hij te veel macht heeft?
Ja, ja. Dat is gegeven.
Ja, fascinerend. Zeker in de tijden van vandaag.
Ja?
Maar wat gebeurt er met een persoon als hij te veel macht heeft? En in dit geval echt de macht om mensen gewoon te kunnen vermoorden of te doden alvast in zijn boekje. En hij gelooft dat hij vanuit een moreel kompas bezig is. Maar natuurlijk verliest hij zichzelf en hij beseft het niet helemaal. En hij is ook dan de zoon van een inspecteur. En dus de impact dat het heeft op... Maar dat is dan een geweldige voorbeeld van de Japanners. Dus dat wij zouden vanuit hier heel wat verhalen kunnen bedenken over macht en hoe een macht impact heeft op een mens en hoe het je doet dwalen. Maar zij gaan het via Shinigamis doen en een boek waar dat de regels zijn en als je de naam erop zet ja, en dan sterft er iemand. Dus voilà, je ziet meteen de vorm, de creativiteit en het is ook niet gratuit.
Nee.
Dat zorgt toch ook voor dat er verschillende twists en plot twists kunnen gebeuren in het verhaal met dat boek en met die regels en ook met die detective die op zoek is naar hem. Dus het is eigenlijk een kat-en-muisspel in die genre zoals wij die kennen van een thriller. Een andere detective die op zoek is naar een seriemoordenaar. Maar tegelijkertijd gaat het veel meer over iemand die gewoon de weg kwijt is omdat hij te veel macht in zijn handen heeft.
Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga deze eens opzoeken.
Ja, Death Note. Heel bekend. Onder de manga's liefhebbers is een heel bekende en vaak aangeraden startpunt eigenlijk.
Kurt kijkt mij ook aan van dat je dat nou niet kent. Ja. Maar het is gewoon echt mijn genre niet, Kurt. Sorry.
Zegt, ja, mijn excuses is, sorry.
Nou, hoor jij maar.
Zeg, maar ik heb nog wel een vraag, want ik werk veel in Brussel. Ik ben verbonden aan het Belgisch Stripmuseum. En daar moet ik regelmatig groepen rondleiden. Of mag ik dat eigenlijk doen? En het is mij al opgevallen dat in heel veel Vlaamse scholen, als ik dan vraag, lezen jullie strips, dat dan Jommeke en FC De Kampioenen en de Kiekeboes en allerhande volop worden genoemd. Maar de moment dat we Brusselse scholen of Antwerpse scholen hebben, dan zit daar veel meer kinderen met migratieachtergrond. En ik vraag dan, wie leest er hier strips? En die steken hun arm niet omhoog. En dan vraag ik, wie leest er hier manga? En dan gaan al die handjes omhoog. En dan zeg ik, ja, dat is ook strip. Maar het is wel heel opvallend dat
heel anders.
Ja, dat leeft toch veel meer precies daar. Is daar ergens een verklaring voor?
Daar zou eens een studie over gemaakt moeten worden. Omdat dat een interessante vraag is. Ik denk dat ik wel een paar elementen kan op tafel kan gooien. Ik denk dat het te maken heeft ook met erfenis en culturele erfenis. Ik weet dat Heems bijvoorbeeld langs de Vlaamse kant al was. Ook sommige strips aan de Waalse kant, maar dat het echt iets is dat makkelijk te vinden was in de huizen van families. Vlaamse autochtone families. Dat is iets dat vaak werd gelezen. Dat bestaat al heel wat generaties lang. Zoals ik zei, bijvoorbeeld mijn introductie was echt via televisie eerst. Er zijn heel veel jongeren nu die manga's lezen, die het hebben meegekregen van hun ouders, van allochtoonse achtergrond, omdat zij bijvoorbeeld ik ook heel wat tekenfilms met mijn zoon en mijn zonen nu heb gekeken, manga's, anime's. En dat die erfenis vanuit de andere kant is gestart, omdat het ook Franstalig was, grotendeels. Ja. En ook opnieuw, die verhalen zijn heel erg... Ja, daar zit iets in dat universeler is dan de Vlaamse strip.
Ja.
Daar is iets aan de Vlaamse strip dat vrij lokaal aanvoelt soms, niet altijd. Natuurlijk, ik heb ze niet allemaal gelezen, maar als het gaat over de Jommekes en de Suskes en Wiskes, en daar is iets dat heel, ja, wat ook goed is, heel Vlaams is. Mm-hmm. En dat andere is, heeft een veel meer soort van internationale appeal. Opnieuw de worldbuilding van de werelden die daar worden beschreven en de tekeningen. Dat opent denk ik ietsjes meer de deuren, waardoor dat je makkelijker in kan vinden. Het is iets, het voelt universeler aan, ook al ben ik vrij zeker, als je een goede analyse zou maken, ook voor die jongeren van de Suskes en Wiskes, dat het heel universeel is. Dat zijn allemaal dingen die we allemaal zouden kunnen herkennen. Mm-hmm. Maar dat ander nodigt ietsjes meer uit, op een of andere manier. En ik ben ook vrij zeker dat die eerste anime's die we keken op TF1, op de Franse zender, dat het begin was voor de generaties die vanuit het buitenland naar hier zijn gekomen.
Ja.
Dat ze daarmee zijn gestart en dat hebben doorgegeven aan hun kinderen. Want inderdaad, als ik bijvoorbeeld rondloop in de FNAC van Antwerpen of Gent, ze hebben ook een manga-sectie.
Ja.
Je ziet dat de Nederlandse vertalingen, er zijn er niet zoveel. Maar ik zie jongeren, maar als ik bijvoorbeeld in het Brusselse bij Multibd binnenloop in het stadscentrum of zelfs bij de FNAC. Het is vol met jongeren.
En enthousiast,
en dat ik ook heel vaak zeg, ja, heel enthousiast. En dat ik ook vaak zeg, want ik heb de kans ook gehad om veel lezingen te kunnen geven op scholen. En af en toe heb je wel leerkrachten die me vragen van, ja, hoe wakkeren we de leesplezier aan van de leerlingen? En ik zeg altijd hetzelfde, geef een manga.
Ja.
Geef een manga, daar zitten echt volwaardige verhalen in, prachtige literatuur. En dan ga je ook makkelijker een stap kunnen zetten naar literaire romans, ook van Japanners bijvoorbeeld, die binnen in literaire romans ook diezelfde creativiteit behouden in prachtige literaire romans. Er is een heel ondertussen misschien bekend, ik ben de titel vergeten, van De Kat en de Koffie en de Café of zoiets. Maar ja, dat gaat over in een café in Japan, op één stoel, als je daar op een bepaald moment een koffie drinkt, dan ga je keer je terug de tijd in, totdat je koffie koud wordt. En, je kan de tijd terug ingaan tot op het moment dat je koffie koud wordt en dan word je weer gecatapulteerd op dat moment zelf. Dat is een prachtige literaire roman, maar dat heeft iets spelers, iets... Dat zijn bepaalde... Japanners houden heel vaak van regels. Dus er zijn spelregels en die worden daarin verwerkt. Maar de kern gaat over een tweede kans krijgen en iemand, dus de hoofdpersonage die een fout probeert te verbeteren in het verleden. Een prachtig verhaal. Een echt literaire roman. Maar het is een prachtige soort van neef van een manga.
Ja.
Het heeft iets van beiden. En dan probeer ik uit te leggen, of een Death Note bijvoorbeeld. Dan kun je het hebben over moraliteit en over macht en over al die zaken. Maar, en het leest ook heel goed en ze gaan er plezier aan hebben. Zeker met jongeren. Het belangrijkste is niet zozeer voor mij, is niet zozeer dat ze meteen een klassieker lezen. Het is dat ze hun liefde voor het papier en voor de oefening van lezen, dat ze dat aanwakkeren.
Ja.
En om dat te doen moet je iets in je handen. Bij mij is het gebeurd toen ik een Saint-Seiya in mijn handen had.
Ja.
De oefening van, of gewoon het gevoel van iets in mijn handen vast te hebben. De tv staat uit, onder een lampje te zitten. En dan, ik keek naar tekeningen en teksten, maar dat was het begin. Mm-hmm. En dan zoek je andere zaken op en zo groei je eigenlijk in jouw leven als lezer.
Ja.
Dus ja, daar zitten heel veel... manga's wordt vaak gereduceerd eigenlijk tot iets voor kinderen, denk ik, vaak. Mm-hmm. Voor mensen als ze het niet kennen. Iets voor kinderen is dat niet meer waarde heeft dan een roman of dan een graphic novel zoals wij ze kennen.
Mm-hmm.
Maar het tegenovergestelde is waar. En ik denk dat wij, zeker in Vlaanderen, ik weet het. We lopen achter ten opzichte van andere landen.
Yeah.
We lopen echt, ik weet bijvoorbeeld in Frankrijk, alle studenten op school, ik weet niet of het jaarlijks is of...
Ja, die krijgen een cultuurbudget, is dat dan?
Ja, die krijgen een cultuurbudget. En als wij een cultuurbudget zo zouden uitdelen, dan zou het waarschijnlijk alleen maar mogen voor musea.
Mm-hmm, yeah.
En wat ook belangrijk is, of bioscoop dan nog. Maar zij mogen daar bijvoorbeeld manga's mee kopen.
Ja,
zij mogen het volledig gebruiken, ook voor manga's. Dat wordt beschouwd als een volwaardige soort van kunstvorm en ook literatuur. En dat wordt ook in universiteiten vaak gebruikt. Dus ik merk dat wij een beetje... Dat wij een beetje achter zitten. En ik hoop dat uitgeverijen hier ook hun werk zullen doen. Uiteindelijk zullen ze het ook doen, omdat het ook een ja, puur business-wise is dat de wereld aan het veroveren is. Dus ja. De markt zal alleen maar groter en groter daarvoor.
Werk aan de winkel, dat hoor ik al. Dankjewel, Ish. Je hebt ons wel goed geïnspireerd, zeker mij, om aan de manga te brengen.
Ik zal hem verplichten. Ik verplicht hem gewoon.
En ik verwacht een presentatie van jou. En wat je ervan vond.
Ja, ik beloof je dat ik het ga lezen. Dankjewel, super. Ish.
Met heel veel plezier.
We hoorden net van Ish dat manga in de lage landen bij ons, dus in Nederland en Vlaanderen, toch vooral nog een niche is. En als het dan gelezen wordt, is het meestal in het Engels of in het Frans. En die Nederlandstalige markt die is altijd wel een beetje beperkt gebleven. Maar we zien nu toch een opvallende beweging. We noemden het net geloof ik al even Pelkmans, toch bekend als ja, eigenlijk een brede boekenuitgever, gooit zich nu ook in het manga-avontuur.
Ja. Ze pakken zelfs groot uit met de herlancering van onder andere One Piece in het Nederlands. Een megahit, nu te zien ook trouwens op Netflix. Is nu in vertaling ook al, is dat vroeger ook al in vertaling geweest. Toen zijn ze 17 deeltjes ver geraakt, dus ik hoop dat ze nu wel verder geraken. En tegelijkertijd lanceert die uitgeverij, dus Pelkmans, ook nog andere manga-titels, zoals de vijfdelige reeks Astra, Verdwaald in de Ruimte en het kindergerichte Warrior Cats. Dat is een serieuze verschuiving in de manga-scene, ja, denk ik dan. En wij zijn dan toch wel een beetje benieuwd. Dus we hebben heel veel vragen voor uitgifter bij Pelkmans, Petra Muller.
Dag Petra.
Oh, hallo. Hallo. Ik ben heel benieuwd.
Ja. Ja. Nou, brand los, Kurt.
Ja, het eerste ding is, waarom is dit het moment om in te zetten op manga?
Dit is het moment omdat wij ook merken dat er ontlezing is natuurlijk. Dat merken we allemaal. Maar voor ons is het heel belangrijk. Wij zijn echt dol op leesplezier. En wij zijn eigenlijk, het is niet zo dat we nu pas begonnen zijn met manga. Het is eigenlijk dat we al jaren bezig zijn met het uitzoeken van hoe gaan we dit aanpakken. Mm-hmm. En nu hebben we het helemaal rond en gaan we los.
Oké, okay, maar dit vind ik wel interessant. Dat je zegt, we zijn jaren bezig geweest om uit te zoeken hoe gaan we dit aanpakken. Kun je ons een beetje meenemen in die zoektocht?
Nou, het is niet zo makkelijk om binnen te komen. Wij wilden natuurlijk wij dachten, als we gaan beginnen, dan doen we het goed. Mm-hmm. En daarom hebben we ook gekozen voor One Piece.
Ja.
Je kan met van alles beginnen. Je kan met kleine dingen beginnen, met onbekende dingen beginnen. Ook allemaal heel leuk. Maar je moet er wel ook staan. Dus dat onderzoek naar One Piece, dat was niet zo makkelijk. Ook omdat het al natuurlijk eerder verschenen is.
Ja.
En het is niet zo makkelijk om binnen te komen bij de Japanse uitgever.
Ah ja.
Dat heeft echt heel lang geduurd.
Okay. Want waarom gaat dat zo moeilijk?
Wij zijn natuurlijk. De oplagen zijn kleiner. Engeland is belangrijk. Japan is trouwens gewoon belangrijk. Zij geven uit voor Japan.
Mm-hmm. Ja.
Dat is het.
Ja, ze denken dan komt er zo'n kleine Nederlandse uitgever en dan denken ze, god, moeten we daar ons in gaan steken?
Dat is leuk, maar we hebben andere dingen te doen, denken ze dan.
Ja.
Dus, en natuurlijk zijn Frankrijk en Duitsland zijn ons al voorgegaan, ook bij deze reeks. Maar toch denken ze toch, die kleine België, Nederland, de Nederlandse taal. Ja, leuk, maar die lezen ook allemaal Engels. Nou, hebben ze een punt.
Ja, precies, want jullie geven het nu in het Nederlands uit. Dus ik zou me inderdaad af te vragen, omdat juist ook heel veel jeugd die manga leest, leest het al in het Engels inderdaad. Op wie richten jullie je nu?
Ja, wij richten ons wel echt op de nieuwe lezers. Dus de 10-plussere lezers die ook wel de serie kijken op Netflix. En die toch eigenlijk gewoon willen lezen. En gewoon lekker iets tussendoor willen lezen. Mm-hmm. Dus dat is wel onze doelgroep. Het is niet, wij denken niet dat we de mensen die Engels lezen nu gaan overhalen om in het Nederlands verder te gaan lezen.
Ja, eigenlijk wil je.
Overigens heb ik wel een mail. Ik heb wel een mail ontvangen van iemand die zei, als jullie doorgaan met de serie, dan switch ik naar het Nederlands.
Oh, oké.
Okay. Ja, maar dat is eigenlijk ook wel heel de ding is. Want ik kreeg het ook al te horen. Ik had dan van iemand gehoord van een 10-jarige jongen die dat One Piece had gekocht. Ja, in het Engels. En ik zeg, ja, maar bij Pelkman zijn ze het nu aan het uitgeven in het Nederlands. Echt waar? Ja. Dus daar is wel nood aan. Maar ik denk inderdaad, de moment dat je ouder gaat zijn, de 14, 15-jarige, is het veel moeilijker om ze nog bij u te houden. Dus eigenlijk is het een soort van, we gaan onze kopers aan ons verbinden door ze vroeg genoeg in ja. Nederlands manga aan te geven.
Ja. En trouwens, wij merken ook bij andere boeken, young adult boeken, merken we dat mensen heel graag het Engelse boeken willen hebben, maar het liefst een boek in het Nederlands lezen.
Ja, ja. Ja, ik kan me dat voorstellen.
En hij is ook echt achterstevoren uitgegeven, zie ik. Hè? Dus je begint op zijn Japans achteraan lezen en zo werk je naar voren toe.
Ja, zeker. We hebben er wel even een uitleg bij gedaan aan de andere kant. Zodat je...
Oh, juist, even kijken hoor. Is dat zo? Oh ja, start met lezen. Dus de eerste pagina staat inderdaad. Start met lezen aan de andere kant van het boek en lees van rechts naar links. Oh, ook dat nog. Ja. En van boven naar onder, zoals hieronder staat aangegeven.
Dus voor alle duidelijkheid...
Ik voel me heel oud dus nu ineens als dit man.
Voor alle duidelijkheid, dus Robin kent niets van manga.
Nee, ik ben gewoon... ik ben heel erg van de klassieke strips en ik voel me echt... Ja. Ik denk echt, ik word oud als ik dit...
Ik heb me vandaag al veel geëxcuseerd. Maar wat ik me eigenlijk nog afvroeg... Want
alsof jij dit elke avond op je nachtkastje hebt liggen.
Uiteraard. Wat ik me wel afvroeg was... Het is ooit begonnen bij Glenn. Nou wel, 17 delen zijn toen vertaald geweest. Wat maakt in de eerste plaats dat jullie nu denken van oké, nu gaat het wel aanslaan? Dat is het eerste deel van de vraag. En het tweede deel is, het zijn wel 113 delen ondertussen. En ja, wanneer gaan we aan het laatste deel geraken en gaan jullie dat volhouden?
Ja, dat is natuurlijk wel onze uitdaging. Dat willen we wel doen, volhouden. Anders moet je er niet aan beginnen.
Ja, maar ja, jullie geven het nu uit. Er zijn, want ik kon eigenlijk niet goed volgen, want ik had gezegd, ja, ik heb twee One Piece hier nu in huis gehaald. Ja, en dan zei je, ja, maar dat zijn er 10. En dan dacht ik...
Ja, nou, de eerste 10 zijn wij ondertussen mee bezig.
Ah, zo, ja. Jij zat al verder, oké. Okay. Ik was al in paniek.
Wij zijn al verder. Nee. De volgende... Boeken gaan deze week naar de drukker. Dus de eerste hebben we uitgegeven in januari, in deel 1 en 2. Want we dachten, laten we meteen met twee delen. Mm-hmm. En nu gaan we... Elke maand komt er een deel. Okay. En dat is ook een beetje wat manga natuurlijk... Wat mensen ook eigenlijk willen. Ze willen vastigheid, ze willen elke maand een deel. Ze willen gewoon doorgaan met de serie. Nou, met 113 delen kunnen we nog even voort.
Ja, ik heb het uitgerekend. Ongeveer 9 jaar. Gaat het bezig.
Maar en gaan jullie dat...
Ik zie het zitten.
Nou, nee, maar dat is wel een serieuze vraag. Gaan jullie dat gaan jullie sowieso die 113 delen uitgeven? Of ga je toch na 20, 30 delen kijken van ja, hoe verkoopt het? En ja, als het niet lukt, gaat het toch misschien de stekker er weer aan. Ja, ik wil niet te negatief zijn, maar ik ben gewoon even benieuwd naar de horizon, zeg maar.
Ja, maar dat is met alle series zo. Je kijkt altijd van... We weten nu nog niet, het is nu net verschenen, dus we kunnen nu nog echt niks zeggen. Dus we zijn echt van plan om gewoon door te gaan en ook voor volgend jaar allemaal in te plannen. Ja. Maar we weten niet wat er gebeurt in de toekomst.
Nee.
Als iedereen naar digitaal gaat, dan hebben wij ook een probleem, denk ik.
Ja. Wat is de oplage nu van deze One Piece albums? Ongeveer.
Ja, dat mag ik natuurlijk live in de uitzending niet zeggen.
Oh, dat is concurrentiegevoelig.
Maar ik kan wel zeggen dat de eerste twee delen al meteen na een week in herdruk zijn gegaan.
Oh, oké. Dat is een goed teken.
En de oplage was niet zo laag als een prentenboek.
Oké.
Okay. Dus het was wel iets hoger.
Okay. Ik weet niet wat de oplage van een gemiddeld prentenboek is. Ik weet dat een stripboek met een oplage van 1000 al heel behoorlijk is.
Ja, nou, het was wel wat meer.
Oké.
Dat is heel
maar
goed nieuws dan.
Niet dat je meteen aan 10.000 moet denken natuurlijk, maar...
Oké, we hebben een range nu. Dat hebben we een beetje een beeld. Dat is mooi.
Maar jullie hebben ook nog andere reeksen, want we zijn nu wel over One Piece bezig. Maar jullie hebben ook gekozen voor Astra Verdwaald in de Ruimte. Ik moet eerlijk toegeven, het zei me niks. Ik ben het gaan opzoeken, maar het zei me nog altijd niet. En Warrior Cats. Waarom zijn die manga dan uitgekozen?
Ja, Warrior Cats is eigenlijk, dat heet een manga, maar dat is eigenlijk geen manga. Het is eigenlijk
dat
meer
zit er tussenin.
Het zit er tussenin. Het wordt uitgegeven in Amerika en in Engeland onder de naam manga. Zo hebben wij het ook genoemd. Maar eigenlijk is het gewoon een strip.
Ja, oké. Dus dan moeten we het eigenlijk hebben over Astra verdwaald in de ruimte.
Ja, ja, klopt. Ja, die hebben wij gekozen omdat wij naast One Piece met de 113 delen en wat er nog allemaal volgt, wilden we eigenlijk ook iets hebben voor de beginnende lezers die gewoon eigenlijk een korte serie wilden. En dit worden maar 5 delen. Mm-hmm. Dus wij hebben echt gekeken naar een afgesloten verhaal wat je gewoon kan kopen, waaraan je kan beginnen. Leeftijd is ook iets ouder. Mm-hmm. Dat wel. Dus dat is nog een uitdaging. Maar we hopen wel dat die kinderen ook gaan lezen. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het vooral gekozen om toch een manga naast One Piece. Want als je begint, dan wil je gewoon eigenlijk wel een paar serietjes hebben. En dit is iets wat gewoon afgerond is. 5 delen. En dan kan je iets anders gaan lezen.
Ja.
Ook lekker.
Dat is ook lekker. En is het de bedoeling dat je nog andere manga dan gaat uitbrengen? Zijn jullie nu al een beetje...
We zijn zeker aan het rondkijken.
Ja.
Maar er is heel veel.
Ja, er is heel veel. Maar hoe beslis je dan van oké, die manga gaat geschikt zijn voor onze markt? Want het is ook nog een hele specifieke markt, vermoed ik dan ook nog eens een keer.
Ja, het is absoluut een specifieke markt. Je merkt ook echt het verschil tussen de Japanse manga en manga uit Duitsland, Engeland en andere landen. Wij zijn nu vooral wel in Japan aan het kijken. Mm-hmm. Omdat we eigenlijk de oorspronkelijke manga... Ja, daar hebben wij nu het meest mee. Mm-hmm. Maar waar kijk je naar? Ja, die Astra hebben we dus echt gekozen meer als test van... Slaat dat ook aan? Maar we willen natuurlijk eigenlijk gewoon de bekende series. Wat iedereen wil natuurlijk.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk, ja... En er zitten echt hele leuke dingen tussen, hoor. Ook de onbekende dingen zijn er ook gewoon hele leuke dingen tussen. Maar dat is hetzelfde met de overige markt van boeken. Er is heel veel. Hoe maak je de keuze? Ja.
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 Ja, nou, ik vraag me ook aan de lezers. Van wat is jullie voorstel als we mensen spreken? Van, hebben jullie nog voorkeuren? Wat zouden jullie graag weer willen zien?
Ik vind het mooi dat jullie hierin zijn gestapt. En ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Ja.
Wij ook.
Ja. Ik ben echt... Het is ook, want het wordt ook bijvoorbeeld... Dat gaat u misschien... Maar het wordt ook rechtstreeks vanuit het Japans vertaald. Hè, als ik het juist begrepen heb.
Zeker.
Ja, dat is door Nele Poppe.
Ja.
Die heeft vroeger ook de manga vertaald. Toen zijn verschenen. Hè. Ja.
Ja, dus dat was in eerste instantie was dat voor de eerste paar delen heel makkelijk, want die waren er dus al gewoon, die vertalingen.
Ja.
En nu wordt het een uitdaging.
we hebben een hele
goede vertaler. Dus absoluut rechtstreeks vanuit het Japan. Japans, dat is ook de voorwaarde.
Ja.
Voor jullie of van de Japanners?
Nee, voor de Japanners.
Oké. Okay.
Ja.
Maar het is ook een beetje logisch, toch? Want anders is het een vertaling van een vertaling.
Ja, ja, ja.
Zeker, en dan mis je echt een slag.
Ik had nog een heel praktische vraag eigenlijk. De prijzen zijn eigenlijk heel democratisch te noemen. Hoe zie je 9,50 euro? Ja, voor een e-boekje van heel veel pagina's.
Oh, je bedoelt gewoon, het is
democratisch is dat iedereen het kan lezen.
Ja, precies.
Ja, okay.
Wij hebben echt gekozen voor een laagdrempelige prijs. Mm-hmm. Wij hebben sowieso bij Telkman gewoon een stap over prijzen. Dus wij hebben vaste stappen gaan wij omhoog in de prijzen. En wij vonden dit echt een mooie prijs om iedereen de gelegenheid te geven om het te kunnen lezen.
Ja.
Dus dat is wel, je wil iets op de markt brengen en je wil het ook voor iedereen. Dan moet je het ook wel beschikbaar maken voor iedereen.
Oké. Wel, het is beschikbaar voor iedereen en ik hoop dat iedereen het gaat lezen. Zodat jullie lekker verder de manga kunnen lezen.
Mag ik een vriendje meenemen, Kurt?
Nee, het is voor een 10-jarige jongen dat ik dat heb gekocht. Die eerst in het Engels heeft gekocht.
Nu ben ik dus toch benieuwd. Oké, dan moet ik hem zelf gaan kopen.
Voilà, ik heb dus een extra koper aangebracht, Petra. Het is maar dat je het weet.
Heel goed, dat is een goed begin.
Okay. Petra Muller van uitgever Pelkmans, dankjewel.
Jullie ook bedankt.
En nu komt de man die elke mangaka aan de linkerduim herkent. Die in één oogopslag de Disney-ogen van een manga-held weer thuis weet te brengen. De man voor wie ze in Japan ooit een museum zullen oprichten. Dus hou je vast aan je iets kleinere manga-stripkast. Want hier is onze eigen One Piece, Bas Schuddeboom.
Hey. Oh. Ja, dag Bas.
Ja, je treft mij nu net op mijn gevoelige punt. Want ik moet zeggen dat manga, daar weet ik eigenlijk veel te weinig vanaf.
Ja,
en
ligt
op de
dus
Comiclopedia. Nee, en op de Comiclopedia lopen wij ook bijzonder achter op het gebied van manga stripmakers. Dus laat ik maar gelijk van de gelegenheid gebruik maken dat als iemand denkt van, goh, het lijkt mij ontzettend leuk om gedegen biografieën te schrijven over de vele mangaka die er her en der zijn, dan mag die zich melden, want Kjell en mij zie je het niet zo gauw doen, prees ik. We stellen ze toch steeds meer uit.
Ja, ja, ja. Dus jullie kunnen versterking gebruiken op manga-gebied.
Ja, en in feite op Amerikaanse superhelden ook wel. Want daar zijn we ook niet heel erg in thuis.
Okay.
Of er ligt onze interesse ook niet heel erg, als we dan heel eerlijk zijn.
De oproep ligt er.
Precies. Juist.
En misschien voor u de kans om nog wat andere obscure of rare verhalen op te diepen, Bas.
Nou, daarover gesproken.
Ja, nou, ik wou vandaag eens een overdenking doen. En het kan zijn dat deze overdenking mij niet door iedereen in dank zal worden afgenomen. Het kan zijn dat mensen gekwetst worden in hun sentiment of in hun, in hun jeugdsentiment. Maar het is een observatie die ik heb.
Oh ja.
En die misschien nergens op gebaseerd is.
Wacht
misschien
even.
Totale
moet onzin. Moet ik Robin al nu even verwijderen, want het is een hele gevoelige jongen.
Nou, het gaat niet over Suske en Wiske. Dus
oh,
ik denk
dat
dit kan
okay,
je wel hebben.
Blijf
ja.
zitten.
Nee, nou, ik zit wel eens te denken over het verschil tussen de waardering voor het beeldverhaal of de strip in Frankrijk, of in ieder geval de Franstalige gebieden, en in Nederland. En in Frankrijk, ik ben een aantal keren, ook heb jullie daar getroffen, op het festival van Angoulême geweest. Misschien niet het beste voorbeeld om nu dit jaar te noemen, maar het was wel een festival, een bijeenkomst waar zoveel mensen op afkomen, waar het beeldverhaal, de strip als kunstvorm wordt gevierd. En waar ze ook, zeg maar, je ziet de meest vernieuwende tekenaars. En manga wordt inderdaad ook overal gevierd. En als je dat dan vergelijkt met hoe de strip in Nederland door het grote publiek gewaardeerd wordt. En dat is dan toch over het algemeen, wordt het nog gezien als kinderlectuur. En dan, ik kom nog vaak genoeg tegen dat ik iemand spreek en dat ik het over strips heb. En dan is oh ja, Suske, Wiske, Lucky Luke, bla bla bla. En dan heb ik het over graphic novels of wat serieuzere strips. En dan kijken ze je aan van, nou, wat wil jij nou? Daar hebben ze daar nog nooit van gehoord. Dus ik zit wel eens te denken, weet je, hoe komt dat nou? En er zijn natuurlijk wel wat theorieën over te bedenken. We hebben dus het bekende verhaal dat in de zuidelijke landen zijn katholieker ingericht. Dus daar is het beeld, wordt daar meer gewaardeerd. En wij zijn hier een protestants landje waar het woord vooral belangrijk is. En dat we daarom ook altijd die teksten met die strips met die onderschriften hebben gevierd. Dat kan inderdaad. Maar wat mij zelf wel eens opvalt, en ik ben zelf opgegroeid met de Franco-Belgische strip, dus neem ik niet verkeerd. Ik waardeer ze allemaal. Maar ik heb het idee dat ze soms ook wel een beetje, laat ik het maar zo zeggen, infantiel in de markt worden gezet. En dat komt misschien ook wel door vertalingen van stripreeksen. En even een voorbeeld. Stel je voor, je zit gevangen kort in een gevangenis in San Theodorus. En er komt aan jou, voor jouw celdeuren, komt iemand te staan die zegt, jongen, ik ben een journalist en ik ga jou redden, geen enkel probleem. Noem hem maar Tintin. Dan denk je, nou ja, oké, Tintin, een beetje eigenaardige naam, maar ik heb hier wel vertrouwen in. Maar stel je voor, er komt iemand aan je deur en die zegt, nou, dat komt in orde, ik ga je redden. Oh, ik heet trouwens Kuifje. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, zet mij maar voor dat vuurpeloton, want hier heb ik niet veel vertrouwen in.
Ja, ik zit me ook wel steeds vaker inderdaad af te vragen, want Tintin heet over de hele wereld Tintin, behalve bij ons. Wie dat ooit Kuifje bedacht heeft. Ja, eigenlijk is het
Kuifje.
Gek.
Zeg even dat je een onderzoeksjournalist hebt die gedegen artikelen publiceert en die heet dan Kuifje. Nou, dan is natuurlijk de wantrouwen naar de journalistiek gelijk weer gevoed. Nou ja, in ieder geval, ik wou eventjes aan de hand van het weekblad. Ik ben opgegroeid met Robbedoes. En Robbedoes heet, zoals de meeste mensen misschien wel weten, in het Frans Spirou. Nou, Spirou is het Waalse woord voor een Waalse woord voor eekhoorn. En ook voor een wilde bras. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe dat tot stand komt. Nou, en een robbedoes is ook het woord voor een wilde bras. Dus dan zeg ik, nou, Oké, dat is goed gevonden, tijdschrift in de markt, Spirou, Robidoux in het Nederlands, leuk. Maar dan merk je toch al gauw dat dat een beetje uit elkaar begint te lopen. En er zitten bijvoorbeeld soms in de Franse naam ook, maar klein zit er een soort spitsvondigheid in. Dat we noemen de serie Tief et Tondu. Dat is baard en kale. Ja, en baard en kale, nou ja, het is... Wat je misschien denkt, baard is degene met de baard en kaal is kaal. Ja. Nou, dat is in het Nederlands inderdaad zo, maar in het Frans, nee. Want het begon als Les Aventures de Tief en dat is het kale mannetje. En Tief is een baard en die vindt op een onbewoond eiland een woesteling. En dat is met een grote baard en die heet Tondu. Dus dat is dan een klein grapje van de maker. Die heeft dan degene met de baard, heeft die kale genoemd. En degene met het kale bolletje, die heet dan baard.
Nou, oh echt? Hartstikke leuk. In het Nederlands hebben ze dat precies weer omgedraaid?
Ja, nou dat hebben ze of in het Nederlands niet begrepen of ze dachten van nou dat snappen die gekken toch niet. We doen het gewoon zoals ze eruit zien, laten we maar geen onzin van maken. Maar dat heeft dus wel tot gevolg dat het dus in de vertalingen ook wel eens misgaat. Want natuurlijk in zo'n tekst zegt dan Tondu en dan die vertaler denkt oh dat staat kale, dus dat vertaal ik maar. Dus er komt best vaak in albums voor dat kale baard kale noemt en baard kale baard. En dat is, dat is natuurlijk een beetje gek. Nou, en in het weekblad Robidoux had je in de jaren 40, en dat is de tijd van de Tweede Wereldoorlog, had je ook een hoofdredacteur, die heette Jean Doisy. En die schreef allerlei redactionelen onder diverse pseudoniemen. En één daarvan was Le Fureteur. Nou, als ik dat zo zeg, Le Fureteur, dat klinkt wel een beetje... Nou, in het Frans klinkt het misschien heel normaal, maar ik vind Le Fureteur, dat klinkt mysterieus. Dat is ook een soort onderzoeker. Dat is een furet, misschien komt dat misschien van een fret. Kurt, dat jij weet?
Geen idee.
Een fureteur? Oh, nee, die fureteur, die had dus in zijn artikelen... stopte hij ook geheime boodschappen voor het verzet. Dus dat is ook echt wel een gewaagd... gewaagd redactioneel wat dat blad publiceerde. Maar hoe heet die fureteur nou in het Nederlands? Jullie weten het misschien het niet. Nee. Die heet Snuffeltje. Snuffeltje. Ja, nou ja, oké. Okay. En dan komt er een ander redactioneel, dat schreef die Jean Doisy ook. En dat ging rond een fantast. Iemand die allerlei gekke verhalen bedacht. En dan moest de lezer achterhalen van wat klopt er niet aan zijn verhaal. Nou, die werd dan in het Frans Fantasio genoemd. En dat werd in het Nederlands...
Kwabbernoot.
Ja. Kwabbernoot. Nou, wat is een kwabbernoot?
Ja, geen idee.
Geen idee. Nou ja, en daarom zitten wij dus nu, 75 jaar later... misschien is het al 80 jaar later... zitten wij met Robidoux en kwabbernoot. Wat op zich wel lekker bekt... maar ook dat je denkt, waar gaat dit over?
Ja, 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 ja.
Nou ja, en er waren er ook wat typische actiehelden... die dan natuurlijk in het normale verkeer... denk aan een Jean Valhardy... Dat kan een normale naam zijn, wel een beetje een eigenaardige naam. Hè, want Hardy is onverschrokken. Maar Jean Valhardy, daar zit het dus een beetje in. Dat is een stoere held. Nou, die heet dan in het Nederlands Jan Kordaat. Beetje recht toe, recht aan, maar oké, vooruit. Kan ik in meegaan. Maar dan komt er in de jaren 50 komt er een reporter en die heet Marc Dacier. En ik weet niet, dat is Mark van Staal betekent dat letterlijk. Maar Dacier kan je je voorstellen, dat zou een normale achternaam kunnen zijn. Maar wat wordt dat in het Nederlands? Misschien weten jullie het.
Guslim?
Nee, Flip Flink.
Ah ja, dat is juist Flip Flink. Ja, ja.
Van Papen en Chalier. Flip Flink. Nou, hetzelfde verhaal met Benoît Brisevert. Brisevert, ijzerbreker als ik me niet vergis. Ja. Dat wordt Steven Sterk. Ja. En dan een Gilles Jourdan, je noemde hem al, Guslim. Dus al die figuren die krijgen gewoon letterlijk de naamgeving tot wat ze zijn. Ze zijn slim, ze zijn sterk. Nou, dan geef maar gewoon sterk en slim, dan hebben we het gehad. Dan zijn we ermee klaar. Nou, Achille Talon van Grec bij de concurrentie, bij uitgeverij Dargaud. Een talon d'Achille is een Achilleshiel. Frans is een gekke woordspeling. Wat wordt dat in het Nederlands?
Olivier.
Dat is Olivier Blunder, toch?
Ja. Olivier Blunder.
Ja, ja. Ja,
nou, hartstikke leuk, maar ik bedoel... Ze dachten waarschijnlijk van, nou, de concurrentie heeft Guust Vlater. Kan ons het schelen, dan doen wij Olivier Blunder. Misschien vergissen mensen zich wel in de boekhandel, nemen ze het mee. Nou, Olivier Blunder, ja, het is, ja, nou ja, ik denk van een shield. Maar goed, dat is natuurlijk, je ontkomt er soms ook niet aan. Je kunt ook niet zeggen, na zoveel jaar gooien we het om. Ik werk bij Donald Duck, dus ik zal onszelf ook niet sparen. Gladstone Gander. Hè, de protserige neef van Donald, die heet in het Nederlands Guus Geluk. Dan denk ik, ja, dan is het ook gelijk zo'n one-trick pony. Zo'n figuur heeft alleen maar geluk. En dat is het dan. Terwijl Gladstone Gander, daar kan veel meer achter schuilen.
Ja, ja, ja.
Gewoon een soort blaaskaak, een opschepper. Iemand waarvan je eigenlijk denkt van, nou, wat een vervelend figuur. En dat lijkt hem wel altijd mee te zitten. Maar in het Nederlands is het gewoon Guus Geluk. En daar is het gelijk ook een gimmick. Hij heeft altijd geluk. Dus ja, jij kunt het nu niet meer veranderen. Kijk, en er zijn natuurlijk ook wel reeksen die hebben in het Frans al een idiote naam. Denk aan een Boeloeloem en Gili Gili. En dat dan in het Nederlands Ramtamtam en Kiri Kiri wordt. Dan denk ik, nou ja, oké, dat vergeef je ze dan.
Dat is de vergeten single geworden, hè?
De vergeten, ja, ja. Ze hebben de fout wel ingezien. Ja. Van dit staat misschien wel wat infantiel in de schappen. Maar je hebt natuurlijk ook, ja, Fransen zijn gek op woordspelingen. En dat zagen we al bij Gilles Talon. Maar soms zijn ze ook echt heel moeilijk te vertalen. Dan heb je de Franse reeks Pierre Tombal. En dat gaat over een doodgraver. En dat is dus letterlijk grafsteen. Nou, dat is leuk gevonden. Maar maak er maar eens iets leuks van. Nou, wat hebben ze in het Nederlands ervan gemaakt? Geraf Zerk.
Oh ja.
Ja. Ik denk, ze maken dan op zijn minst Ribbe de Bie van. Of zoiets. Al zegt dat misschien in de Nederlandse publiek ook niet zo heel veel. Maar ik denk, ja, Geraf Zerk, ja. Nou ja, maar niks ten nadele van al die vertalers die ook gewoon natuurlijk plisgetrouw elke week weer die pagina's moesten vertalen. Want ik weet uit eigen ervaring dat dat geen kinderzinnen is. Maar dat valt me soms op dat de stripreeksen in het Nederlands best jeugdig ook worden ingestoken qua reeksnamen. Terwijl dat in het Frans, op mij in ieder geval, wel wat serieuzer overkomt. En wat ook nog wel grappig is, in die vertalingen die dus in die albums komen, pauwtjes die erin insluipen, vooral in de Franstalige strips, die blijven er ook gewoon tot in de lengte der dagen in staan. Ik zou nu iedereen willen aanraden om even uit de boekenkast, waaraan zij zich toch al vasthouden, zoals Kurt ze heeft opgeroepen, het album Er is een tovenaar in Rommelgem tevoorschijn te halen. Deel 2 uit de reeks Robben dus een kwabbernoot uit 1951. En eens te bekijken wat daar niet klopt. En ik zal in de volgende podcast uit de doeken doen wat dit is.
Okay. Oh, okay. Heel benieuwd.
Ja, dan ben ik ook eens benieuwd. Ik ga
eindigen met een cliffhanger. Echt waar.
Ja, Dit hadden we nodig.
Oké, perfect.
Mag ik er in dezelfde categorie een feitje ingooien? Toch weer uit Suske en Wiske. Qua namen en vertalingen. Ja, ik vind dit een hele grappige. Ja, iedereen kent denk ik wel Hescha Lulleke. Dat komt natuurlijk niet in het Nederlands. Want een Lulleke, nou, dat kan niet. Maar dat is ook een soort knipoog in het Vlaams. Hè, Charlotte noemen wij dat in het Nederlands. Maar er is een heel vroege Nederlandse vertaling van Suske en Wiske uit de jaren 40, geloof ik, op het eiland Amoras. En daar hebben ze Schalulke Isidoruske genoemd.
Oh.
Dat vond ik ook een hele grappige. Dus niet blijven
waarom
plakken.
Waarom is dat veranderd?
Ja, later is er weer een andere. Dit is in de krant geweest. In de jaren 40. En toen het een album uitgegeven is, toen het in een gegeven moment de Nederlandstalige albums kwamen, toen werd het Schabolke. En later is dat weer Schalulke geworden.
En Jeroen is ook Jeroen geweest.
Ja, Jeroen was toen Jeroen. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, Kurt. Van mij hoeft het ook allemaal niet. Ik vind die Vlaamse juist leuk.
Nou, we eindigen wel met een cliffhanger. Ik ben nu al geconcentreerd bezig.
Jij duikt in een robbedoes zo meteen. Okay. Kurt gaat zijn robbedoes pakken. Spreken we jou volgende week weer, Bas. Dankjewel.
Oké.
Maar we moeten eerst nog even zeggen dat dit het was, Kurt.
Ja,
met die cliffhanger. Oké. Nou, volgende keer gaan we het hebben over een nieuwe uitgever en over een nieuw Nederlands toptalent. Hoor je allemaal in de volgende aflevering. Kurt, die gaat zo eens boekenkast in. Dankjewel voor het luisteren. Wil je deze podcast beelden bij Zoekstripjournaal op YouTube? Volg ons ook op Facebook, Instagram, Stripjournaal. En vertel vooral iedereen leuk deze podcast. Help iedereen naar het einde. Ga je boekenkast maar in.
Ja, oké. Ik ben weg.
Nou dan.
Er is een graaf in de rommel. Nee, dat was het.
Daar gaat hij hoor.
Gaat hij?
Oh, heeft hem wel gelijk te pakken in zijn boekenkast, Bas?
Hij gaat in het boek zitten bladeren, maar hij moet op de cover kijken.
Oh, ja, dat hoort hij nu
had
niet.
Had ik dat niet gezegd?
Ja, dat hoort hij nu niet en dat ga ik hem ook even niet zeggen. Wij gaan speuren. Dankjewel, Bas. Oké, kleine hint, Kurt. Je moet op de cover kijken. Ja. Ach, gaat hij toch weer bladeren. Ah, je staat buiten beeld nu. Voor de mensen op YouTube. Dat is een beetje jammer.
Ja. Loopt het nog?
Haha, maar het is voor de volgende aflevering, hè?
Ja, maar nu zijn we deze aan het afronden. Ja, Oké. Dankjewel, Bas.
Dank u, Bas. Ik heb opzoekwerk.
Precies.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.